Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.
De plannen zijn ambitieus. Nederland wil in 2050 alleen nog energie uit duurzame bronnen gebruiken. Om veel nieuwe duurzame energiebronnen gebruik te kunnen maken, is er uitbreiding en aanpassing van de energieinfrastructuur nodig. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik over de energietransitie in gesprek met Gerben Visser van Antea Group. Een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, ruimtelijke planning en mobiliteit en water. En Jeffrey van Meerkerk van wereldwijde HR-dienstverlener Manpower Group.
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
We beginnen aan de hand van een stelling. Gerben, welkom. De energietransitie is te ambitieus.
Ja, interessante vraag. Energietransitie is natuurlijk een heel groot en complex geheel. Multidisciplinair in dat opzicht. Het is een transitie die zich moeilijk laat meten en plannen. En heel veel factoren hebben daar een rol in. Denk aan, aan overheidsregelgeving, maar ook het economische speelveld tussen landen. De techniek, de inzet van kennis. Wanneer is het ambitieus? Ik denk dat als het de betrouwbaarheid van levering van energie en ook de betaalbaarheid in het geding komen. En wat we steeds meer zien is elektrificatie voor bedrijven en voor consumenten. Netcongestie, elektriciteitsproblematiek, netcongestie op het net. Dat bedrijven en consumenten geen energie kunnen krijgen op het juiste moment of dat ze te veel hebben of te weinig. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk aandachtspunt is. En ook betaalbaarheid is essentieel. We hebben in Nederland bovengemiddeld hoge energieprijzen, elektra en gas, voor bedrijven en ook voor de industrie. Als het gaat over ons macro-economisch concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven, dan moeten we wel heel alert zijn dat we niet de bedrijven uit Nederland weg gaan jagen omdat de kostprijs te hoog wordt. Dus in die zin kan het soms te ambitieus zijn.
Het kan te ambitieus zijn als je nu één kant moet kiezen. Ja, het is te ambitieus of nee, dat gaat ons wel lukken.
Ik denk dat we als Nederland voorloper zijn en dat we ook mooie stappen zetten. En dat we ook het voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven. Met slimme oplossingen in de infrastructuur bijvoorbeeld. Hoe omgaan met groene moleculen. Dus waterstof, ammoniak als energiedragers. Dat we daar als Nederland echt in voorop lopen. Maar het heeft wel zijn tijd nodig. En ja, de juiste timing nogmaals.
Jij zit hier natuurlijk vanuit de Antea Group. Is dat vertrouwen er daar ook?
Jazeker. Ja, wat we doen is echt anticiperen op de regelgeving die we aanzien komen. En ook wel de standaard techniek voor oplossingen bijvoorbeeld binnen de industrie. Want hoe kunnen we nou begrijpen wat die klant de komende jaren nodig heeft en mee gaat maken? En dan met ons advies. En goed onderzoek, zo'n klant, maar ook de overheid meenemen in kennis. Hoe ga je goed om met stakeholderbelangen, met omgevingsfactoren, met vergunningprocessen. Ja, en ik zie dat we daar als bedrijf hele mooie stappen in zetten. We hebben hele volle orderportefeuilles en de business groeit in dat opzicht elk jaar. Dus we zien dat we met onze dienstverlening erg aanspreken in deze markt.
Naast jou zit Jeffrey van Meerkerk van HR-dienstverlener Manpower Group. Ja, natuurlijk ook aan jou de stelling. Die energietransitie is te ambitieus.
Nou, ik heb natuurlijk ook meerdere perspectieven. Maar om een direct antwoord te geven op je vraag. Ik denk niet dat die te ambitieus is. Maar ik denk wel dat er nog enorm veel werk verzet moet worden om straks in 2050, hè, als we alles linken aan het Parijsakkoord, ook de doelstelling hebben gerealiseerd.
Welke stappen moeten er nog gezet worden?
Nou, ik denk dat we met elkaar nog in de kinderschoenen staan. En dat die hele transitie echt vorm moet krijgen. Wij zijn HR-dienstverlener, dus wij bekijken het echt vanuit de mens. We hebben prachtige technieken en technologieën die ontwikkeld zijn, die ons kunnen helpen versnellen. Maar de mens heeft een bepalende factor in die hele transitie. En de mens is nog niet zover. Mensen moeten nog leren werken met nieuwe technieken, moeten nieuwe skills opdoen, moeten getraind worden in nieuwe vakgebieden. We zien uit groot onderzoek wat wij wereldwijd doen, dat 60% van de workforce ge-up of gereskilled moet gaan worden om straks in die nieuwe beroepen, in die nieuwe vakgebieden ook goed een plek te kunnen vinden. En zolang het sociale stelsel daar nog onvoldoende op is ingericht, ja, dan is dat wel een grote uitdaging die we met elkaar moeten tackelen om echt die versnelling te gaan maken.
Want als we het over die mens hebben, hè, die dat dan uiteindelijk moet gaan doen, heb je het idee dat we het over het algemeen wel willen? Zijn we gedreven?
Nou, wij onderscheiden twee typen werknemers. Hè? De white-collar mensen, dus de mensen in de kantoorfuncties, de projectmanager en dergelijke. En de mensen die feitelijk het werk doen. Dus mensen in de productie, in de logistiek, loodgieter zijn, et cetera. Onderscheid laat zien de mensen met de witte borden, om het zo even te noemen, meer vertrouwen hebben in de nieuwe banen en dus in hun werkzekerheid in die segmenten dan mensen die in de operatie het werk doen. 70% versus 46%. Dus het vertrouwen in de groep die daadwerkelijk ook een verschil moet maken in die energietransitie, in die praktische vakgebieden, ja, die hebben nog best wel wat zorgen. En daar moeten we ze wel bij helpen.
Kun je dat verklaren?
Ja, ik denk dat daar vooral de angst heerst dat die energietransitie echt iets gaat betekenen voor hun werkzekerheid of hun baanzekerheid. Dus ik denk dat we met elkaar vertrouwen moeten hebben dat als mensen ook de bereidheid hebben om te leren, bereidheid hebben om nieuwe skills eigen te maken, dat er voor hen altijd kansen zijn in die arbeidsmarkt en dat ze ook dan betekenisvol werk kunnen houden richting de toekomst.
Gerben, ik zie jou knikken. Dat is een herkenbaar verhaal.
Ja, wij hebben in onze markt natuurlijk heel veel technisch personeel. Hoogopgeleid personeel. En ik zie ook wel een zekere, bij die groep wel een zekere wendbaarheid. Hè, als ze bereid zijn om bij te leren en nieuwe vaardigheden aan te leren. Hè, dat ze goed kunnen anticiperen op zo'n transitie. En gaandeweg nieuwe skills ontwikkelen om gewoon mee te doen.
Want als je het hebt, hè, over de mensen die dan op de werkvloer staan, zeg maar, en degene die in het kantoor zitten. Ik denk dat de kritiek misschien ook wel eens is naar die mensen op het kantoor. Van ja, jullie hebben niet echt altijd door wat er echt speelt als je gewoon aan het werk bent als bijvoorbeeld loodgieter.
Nee, dat klopt ook. En daar zit absoluut een gap, hè, in het kennisniveau van wat mensen op kantoor denken versus wat mensen in de praktijk ook dagelijks merken als zij hun baan uitvoeren. Ik denk dat het hem zit in twee dingen daar. Aan de ene kant moet het sociale stelsel aangepakt worden. We hebben natuurlijk als werkgevers allemaal een plicht om mensen te ontwikkelen. Maar werknemers hebben niet de plicht om ook te blijven leren. Dus ik denk dat veel beter op elkaar aangesloten moet worden. Dus dat we het echt in cao's beter moeten regelen met elkaar. Dat ook mensen een leerplicht hebben. En dus dat de learnability van mensen een steeds belangrijke vereiste wordt om tot duurzame inzetbaarheid te kunnen komen. Dat is één. En twee, ik denk dat de blik op de toekomst van werk steeds belangrijker wordt. Dus dat werkgevers, maar ook werknemers, moeten nadenken over hoe hun baan gaat veranderen richting de toekomst. En welke nieuwe skills steeds belangrijker gaan worden. Zodat ze zelf ook die drive voelen om daarin te gaan ontwikkelen.
Hoor ik jou dan ook zeggen dat het eigenlijk zo is dat de werkgever vaak wel wil dat de werknemer zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld door cursus. Maar dat de werknemer daar niet altijd zin in heeft.
Ja, klopt. Niet altijd zin in heeft of nog niet de urgentie voelt om in beweging te komen en om opleiding te gaan volgen.
Die wil misschien iets anders gaan doen en niet zich met duurzaamheid bezighouden, ja. Om maar wat te zeggen.
Ja, bijvoorbeeld de werk-privé-balans wordt natuurlijk steeds belangrijker. Hè, we hebben in het vorige gesprek ook gesproken over, joh, we zien dat de nieuwe generatie eigenlijk bij voorkeur 32 uur per week wil werken. En die werk-privé-balans steeds belangrijker gaat vinden. Nou, we weten ook dat een belangrijk uitgangspunt is voor bedrijven om nieuwe mensen aan te kunnen trekken. Dus daar gaan werkgevers ook vaak in mee. Maar feit is wel dat er urgentie is om mee te gaan in die nieuwe skills die nodig zijn om banen op een goede manier uit te kunnen voeren.
Gerben, waar zitten wat jou betreft de grootste uitdagingen?
Als het gaat over de generaties, dan herken ik dat wel. De generatie Z, die hebben een andere visie op waarde. Als het gaat over, ik wil niet generaliseren hoor, maar als het gaat over balans tussen werk en privé. En wat wij zien, zeker in grote transities, dat het af en toe nodig is om een stapje extra te doen. Een extra cursus doen of een masterclass volgen of je tanden zetten in een nieuw project. Ja, want wij ontwikkelen vaak nieuwe dienstverlening in onze projecten voor onze klanten. Daar zit iets in van een soort meester-gezel-constructie. Een senior collega die junioren meeneemt in het project en nieuwe dingen leert. Ja, dat is wel belangrijk dat je daar met z'n allen toe bereid bent. Om nieuwe dingen te leren en aan te passen op de veranderende werkelijkheid.
Terwijl je ook wel hoort, of tenminste dat heb ik een keer gelezen, dat deze generatie het belangrijker vindt misschien wel dan de voorgaande generaties om iets te doen van waarde, om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en dus die klimaatverandering tegen te gaan.
Ja, dat zien we zeker. Er zitten wel andere onderliggende waarden onder bij die groep. Dus ik zie daar wel een drive en een motivatie om bij te dragen aan een schonere en een duurzamere wereld. Ik denk dat het heel mooi is. En tegelijkertijd moeten er ook gewoon werk verzet worden en projecten worden gedaan. En dit is een ontwikkelingsproces waar eigenlijk iedereen middenin zit. Wat wij heel mooi vinden van de nieuwe generatie is dat die heel veel weten van digitale oplossingen. Hè, dat ze geïnteresseerd zijn in datatoepassingen. En dat stuurt weer innovaties en nieuwe werktechnieken. Hè, dus daar kunnen we echt van elkaar leren.
Er gebeurt natuurlijk een hoop. Nou, die ambities die zijn ambitieus. Worden de kansen op dit moment voldoende benut?
En welke kansen bedoel je dan? Om versneld?
Om die energietransitie, om dat allemaal te laten lukken.
Nou, ik denk dat er veel mooie initiatieven zijn. Ik denk dat overheden, maar ook onderwijs en ook bedrijfsleven met elkaar echt mooie samenwerkingen initieert om die kansen zeg maar te benutten. Dus de juiste partijen bij elkaar te brengen. Ik denk wel dat het daar een hoger tempo moet. Om uiteindelijk wel de ambities die we met elkaar gesteld hebben ook te gaan realiseren.
We praten er zo over door.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
Jeffrey, ruim 70 jaar geleden is Manpower Group opgericht met echt wel het doel om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Hoe was dat toen?
Nou, toen kwam dat echt heel erg voort uit het feit dat mannen echt nog aan het werk waren en dat flexibiliteit op een andere manier georganiseerd moet worden. Dus wij waren een van de eerste die zeg maar veel vrouwen gingen inzetten in het proces om pieken op te kunnen vangen. Dus dat was de eerste impuls zeg maar naar diversiteit of meer inclusie op die werkvloer. En leuk dat je dat benoemt, dat we zo lang al bestaan. Dat klopt, 75 jaar zelfs al. Oh. Ja, in Amerika opgericht. En betekenisvol werk en duurzaam werk, stond centraal door onze, toen wij opgericht werden. Onze eerste CEO en oprichter heeft dat ook altijd heel duidelijk benoemd en expliciet gemaakt dat de waarde van werk in het leven van mensen essentieel is. En nu, vandaag de dag, kijken we daar nog steeds naar en pakken we dat nog steeds centraal en focussen we op betekenisvol werk voor iedereen. En we zien dat dat in de context van het onderwerp, de energietransitie, betekent dat mensen gewoon echt veel meer en veel sneller wendbaarder moeten worden. Nieuwe skills moeten leren. En op die manier ook relevant te blijven in hun vakgebied.
Want 75 jaar is een hele tijd natuurlijk. En het is heel mooi als dat dan begint met die vrouwen daar meer bij te betrekken. Ja, hoe is dat qua onderwerpen? Heeft het zich dat de afgelopen jaren een beetje ontwikkeld tot waar jullie nu staan?
Ja, absoluut. Hè. Toen begon het met vrouwen toevoegen aan het werkproces. En nu is het een hele brede agenda die rust op diversiteit, inclusie, gelijkheid en belonging er echt toe doen. Dus die agenda is helemaal geshaped en vormgegeven omdat wij gewoon de verschillende perspectieven enorm belangrijk vinden. Want op het moment dat je iedereen zich welkom voelt binnen je organisatie, iedereen kan bijdragen vanuit wie die is of vanuit de overtuiging die heeft. Ja, dan pas krijg je de mooie mix. En dat is hartstikke goed voor innovatief vermogen van organisatie. En ook over hoe je met elkaar, maar ook met je klanten kunt interacteren.
het klimaat. Speelde dat, nou zeggen we 70 à 75 jaar geleden al een rol of eigenlijk helemaal niet?
Nee, daar werd op een hele andere manier naar gekeken. Hè. We wilden wel gewoon goed doen voor onze lokale omgeving. We zijn opgericht in Amerika, in Milwaukee. Daar is ons hoofdkantoor nog steeds gevestigd. En daar wilden we het gewoon goed doen. Dus daar wilden we gewoon de lokale mensen betrekken bij de activiteiten die wij gingen doen voor onze klanten. Vervolgens gingen we global. Gingen we eerst vanuit Amerika naar Europa. En we gingen alleen maar naar Europa omdat onze grote klanten van Amerika naar Europa gingen. Dus we hebben echt hand in hand met onze klanten het uitzenden, zeg maar, geïntroduceerd in markten buiten Amerika. Hele mooie transitie, maar had heel weinig relatie met het milieu zoals we dat vandaag de dag kennen.
Want welke rol speelt klimaat, hè, bij een dienstverlener als Manpower Group?
Nou, enorm veel. Een Manpower Group maakt al meer dan 20 jaar onderdeel uit van het netwerk van het World Economic Forum. Onze CEO is enorm gedreven op dit thema. Dus we hebben onszelf ook gevoegd bij de World Business Council for Sustainable Development. We leiden daar een aantal agenda's. De Just Transition, maar dan echt vanuit de mens gedreven transitie op onder andere energie. Dus we vinden dat onderwerp enorm belangrijk. En dat vinden we enorm belangrijk vanuit onszelf, maar ook omdat onze klanten dat heel erg belangrijk vinden. En we zien dat onze klanten hulp nodig hebben bij het vormgeven van hun transities. Omdat ze simpelweg niet de juiste mensen kunnen vinden. 75% van de werkgevers geeft aan dat ze niet de toegang hebben tot het talent wat ze wel nodig hebben. En als je het hebt over dat nieuwe talent, dat groene talent, dan is dat zelfs 90%. Dus onze rol is meer dan relevant op dit thema.
Klimaat is natuurlijk super breed. Wat zijn dan bij jullie de grootste thema's binnen dat overkoepelende thema klimaat?
Ja, nou, onze mensen bijvoorbeeld, hè, die gaan naar onze klanten toe. Wat wij hebben gezegd, als wij onze impact op het klimaat of op het milieu willen verbeteren, dan moeten we ervoor zorgen dat onze mensen in elektrische auto's rijden bijvoorbeeld. Hè, dus we hebben een global programma uitgerold waarin wij een ambitie hebben om in 2030 alleen nog maar elektrische auto's te hebben. In Nederland zag ik toevallig net een LinkedIn postje van mijn collega's van een van onze brands, Experis. Dat is onze IT detacheerder. Die heeft 3 dagen geleden 130 nieuwe Opeltjes elektrisch afgeleverd gekregen met prachtige branding erop. Dus zo proberen we dat onze IT professionals die bij onze klanten aan het werk zijn, allemaal bijvoorbeeld heel duurzaam naar hun werk gaan.
En je zegt ook, hè, die werkgevers of de mensen waar jullie mee in gesprek gaan, die worstelen daar eigenlijk ook allemaal wel een beetje mee. Ja. Wat zijn dan hun grootste strubbelingen?
Hun grootste strubbelingen zijn dat de skills veranderen die nodig zijn. Hè? Als je vroeger in een chemische fabriek in de productie stond, dan moest je kennis hebben van chemische processen. Nu gaat het over op waterstof. Gerben noemde het net al. Dus dat vraagt om andere skills om die productie op een andere manier aan te kunnen sturen. Dus die mensen moeten van A naar B. Als je vroeger motoren maakte voor auto's en nu worden het elektrische motoren, dan moet je op de hoogte zijn van batterijtechnologie bijvoorbeeld. Dus dat vraagt andere skills om in diezelfde omgeving, in diezelfde productieomgeving, nog steeds relevant te zijn. Dus wij begeleiden onze klanten in die transities. Dus we maken een workforce plan, noemen we dat, een strategisch personeelsplan. Welke skills hebben mensen vandaag? Hoe verwachten wij dat de productie ontwikkeld van een organisatie en welke skills worden dan over tijd belangrijk? En wij ontwikkelen academies om hand in hand met onze klanten die mensen die of daar vast in dienst zijn of door ons gedetacheerd of op uitzendbasis werkzaam zijn te voorzien van de skills zodat ze die shift kunnen maken naar die groene economie.
Best wel lastig, want het is ook altijd een klein beetje koffiedik kijken dan toch?
Ja, maar het zit hem vooral in de dialoog. Hè? Gerben benoemde net ook al, hè, de regelgeving. Dat is natuurlijk belangrijk. Beïnvloedt ook de snelheid van dit soort transities. Wij vinden het heel erg belangrijk dat we goed met overheid, goed met onderwijs, goed met onze klanten in gesprek zijn. Kijken waar ze vandaag staan, wat er mogelijk is en hoe we daarin kunnen faciliteren. En op hetzelfde moment natuurlijk de bestaande business doormanagen en blijven organiseren. Maar wel alvast nadenken over wat morgen belangrijk wordt en overmorgen. En als je dat perspectief meeneemt in hoe je in de wedstrijd zit, dan win je altijd de strijd.
Een van jullie doelen is om in 2045 of eerder net zero te bereiken. Leg eens uit. Wat is dat?
Nou, net zero. Dat betekent dat wij als eigen organisatie, dus direct 30.000 mensen zijn bij ons werkzaam voor die groep. Maar ook voor de tweede groep, dus scope 2 noemen we dat. Dat zijn onze klanten en iedereen die voor ons werkt. En scope 3, dus in onze volledige supply chain net zero zijn. Dus dat wij er alles aan hebben gedaan om binnen onze beïnvloedingssfeer ervoor te zorgen dat we geen uitstoot meer hebben, negatieve uitstoot meer hebben, CO2 vlak.
Hoe gaan jullie dat doen?
Een brede agenda, ESG framework noemen we dat. Gekoppeld aan een Working to Change the World plan. Amerikaanse club, dus die kunnen dat heel mooi branden allemaal.
Ja, precies.
Daar hebben we ook al eerder over gesproken. Maar dat is een robuuste agenda die ervoor zorgt dat we uiterlijk in 2045 die footprint gerealiseerd hebben. Nu in de eerste fase richting 2030 willen wij 30% terug in CO2-emissie. En de eerste jaren die we onderweg zijn, zijn de zwaarste jaren, daar maak je de meeste meters in, hebben we reeds 12% gerealiseerd. Dus we rapporteren daar structureel op en we zorgen echt voor dat we die progressie maken. En proberen dat steeds een tandje verder te brengen door te werken met de partners in onze supply chain ook.
Nog 20 jaar te gaan om dat dan voor elkaar te krijgen. Ik kan me voorstellen dat er dan ook voor aankomend jaar echt hele duidelijke stippen op de horizon staan van, ik zeg maar wat, in het eerste kwartaal moet dit gebeurd zijn, in het tweede kwartaal dat.
Ja, klopt. We hebben een mooie agenda en die agenda bestaat uit KPIs. Die KPIs worden consistent gemanaged voor de landen die 80% van onze omzet maken wereldwijd. Wij noemen dat KLT countries. Dat zijn de grote landen waar Manpower Groep een groot netwerk heeft en veel activiteiten doet. Om uiteindelijk ook de 80% regel in te kunnen zetten. Dus daar in de landen waar we het meeste verschil willen maken en kunnen maken.
Nou zijn er nog heel veel zaken die bij jullie een hele belangrijke rol spelen. Je noemde het eigenlijk al, diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Hoe belangrijk zijn dat soort zaken bij zoiets als die klimaatverandering tegengaan? En die energietransitie doorgaan?
Bijna randvoorwaardelijk. Want als je kijkt naar de nieuwe generatie die in 2025 40% van de arbeidsmarkt betekent, generatie Z, dan vinden zij het bovengemiddeld belangrijk dat een bedrijf niet alleen een strategie en een visie heeft op sustainability of op duurzaamheid, maar er ook op acteert en concreet op acteert. Mensen willen echt verschil maken. Dus ook wij als werkgever hebben best een uitdaging soms om de juiste mensen aan te kunnen trekken. We zijn HR-dienstverlener, maar voor ons is het ook soms lastig om de juiste professionals uit de markt te halen. En dat doen we dus door niet alleen te zeggen dat we het belangrijk vinden, maar dat we het ook doen. Dus dat is één element en daar heb je iedereen voor nodig.
En dat is dan best lastig, toch? Als je de juiste mensen niet altijd kan vinden, kan je er ook niet altijd voor zorgen dat je dan een heel divers team om je heen verzamelt.
Nee, en daarom zijn die mooie samenwerkingen zo belangrijk. Hè? Daarom leren wij van onze klanten. Onze klanten leren van ons. Daarom werken wij met overheden samen, met onderwijs. En hebben we die infrastructuur in dat ecosysteem heel goed uitgetekend. Dus we werken met gemeenten samen. We richten ons op betere participatie. We zien natuurlijk dat er internationaal heel veel sentiment is rondom vluchtelingen. Zeker vandaag de dag in het politieke klimaat. Maar goed, wij zien ook dat vluchtelingen een waardevolle bron van talent zijn. Dus wij hebben prachtige programma's om dat perspectief ook op te kunnen nemen en vluchtelingen in te zetten binnen onze eigen organisatie en bij onze klanten. En zo proberen we echt iedereen die in die arbeidsmarkt verschil wil maken te bereiken, zodat wij ze op een goede manier binnen onze organisatie kunnen inzetten.
Wat zijn de reacties daarop? Als je dan inderdaad die vluchtelingen inzet?
Nou, soms zijn onze klanten of zelfs onze eigen collega's best wel eens verrast van, oh jee, ja, daar hebben we het eigenlijk nooit zo naar gekeken.
Ik zeg, nee, niet gedacht aan dat eigenlijk ook een van de opties was.
Nee, en het grappige is, leuk dat je die vraag stelt, Anneneeltje, want veel van onze klanten vragen ons van, joh, ja, we weten dat er in Roemenië of in Portugal of in India heel veel specialistisch talent is. Kunnen we niet een programma opzetten om dat talent naar Nederland te halen of naar Duitsland of naar Dubai, ik noem maar even wat, onze problemen op te lossen? En dan zeg ik, ja, dat gaan we zeker doen. Natuurlijk, dat is heel belangrijk. Dat is een van de strategieën die we met elkaar kunnen inzetten. Maar we kunnen ook kijken naar het internationale talent wat al in Nederland is, of in Duitsland is, of in Zweden is. En dan bedoel ik natuurlijk dan de pool van statushouders of vluchtelingentalent, wat ook een prachtig perspectief kan hebben op die arbeidsmarkt lokaal.
Ja, en dat is eigenlijk een win-win situatie. Zeker. Want die mensen willen natuurlijk ontzettend graag aan het werk.
Zijn enorm gedreven, loyaal, bovengemiddeld loyaal en willen echt het maximale doen. Het klopt. Je moet er even iets meer voor organiseren om het ook op een goede manier te laten slagen. First time right is belangrijk. Dus je moet daar echt even extra energie op zetten om dat ook succesvol te kunnen doen. Maar goed, daar hebben wij natuurlijk onze professionals voor.
Houdt dat werkgevers nog tegen?
Je ziet dat de ene progressiever is dan de andere. Ja, absoluut. En dat heeft ook een beetje te maken met bepaalde sectoren. Wij werken als Manpowergroep veel met internationale bedrijven. Vaak met een wereldwijde dekking. Dus we hebben ook dit soort projecten die we op internationaal niveau organiseren. En daar zie je dat het hartstikke goed gaat. Omdat dat organisaties zijn waar al heel veel nationaliteiten en culturen werkzaam zijn. Dus in dat soort omgevingen is het prima te organiseren. Daar waar we het hebben over het MKB-segment, is het soms nog lastig omdat die niet zo heel veel management aandacht hebben om daar extra op te kunnen organiseren.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
Op de website van Antea Group staat: als samenleving hebben we de eerste stappen in de energietransitie gezet. En tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. Nou ja, Gerben, laten we het even positief bekijken. Wat gaat er nu goed?
Ja, er gaat heel veel goed. Het is leuk om daar een aantal onderwerpen, wat voorbeelden van te benoemen. Wat we sowieso zien is een heel breed bewustzijn van energie. Er is veel meer bewustzijn van wat is nu het potentieel om energie te besparen. Zowel bij consumenten thuis, maar vooral ook bij onze klanten in bedrijfsprocessen. Dat er leuke voorbeelden zijn dat bijvoorbeeld een energiebesparingsonderzoek leidt tot een reductie van gasverbruik. Je moet je voorstellen, in een grote productieomgeving, dus de chemie of petrochemie, gaat het natuurlijk over gigantische hoeveelheden. Denk aan bedrijven in de Rotterdamse haven. En als je dan eens 5 of 10% elektra of gas kunt besparen, dat zijn natuurlijk hele grote verbeteringen. Niet alleen maar qua impact en footprint, maar ook zeker financieel. Daar zien we hele mooie voorbeelden van. Iets anders is steeds meer technische innovaties die ons helpen om te verbeteren. Denk aan decentrale energieopwekking, zogenaamde local grids, smart grids, batterijtechnologie. Dat zie je bij bedrijven, maar dat zie je ook wel in zogenaamde local hubs, waarbij op een bedrijfsterrein met elkaar afspraken worden gemaakt over van hoe gaan we met elektra gebruik om, wie heeft wat nodig in welke periode van de dag of de productieshift. En kan daar bijvoorbeeld een batterijoplossing, een grote batterijoplossing helpen om bepaalde pieken op te vangen. Wat we ook een leuk voorbeeld om te vertellen is dat we in Nederland steeds meer gebruik maken van geothermie. Dat is zogenaamde aardwarmte. Diep in de grond is het natuurlijk heel warm. En door diepe boringen te zetten kunnen we die warmte omhoog halen en ook dan goed inzetten in een warmtenet. Toepassingen voor bedrijven, maar ook voor de kassenbouw en voor woningen.
Want daar wordt ook wel restwarmte voor gebruikt weer, toch?
Ja, zeker. Wij hebben klanten die vanuit hun productieprocessen zowel warmte als CO2 inzetten voor de kassenbouw of voor woonwijken te verwarmen. Ja, dus dan wordt die restwarmte die wordt niet uitgestoten of weggegooid, maar die wordt echt nuttig toegepast in een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld. Ja, dus dat zijn mooie voorbeelden. En wat we ook zien is zeker ook vanuit internationaal steeds meer initiatieven voor de toepassing van de zogenaamde duurzame moleculen. Ja, dus dat zijn energiedragers zoals waterstof, maar ook ammoniak. Daar zitten heel veel mogelijkheden in voor internationale samenwerking tussen bijvoorbeeld Noord-Afrika, waar dan die energie wordt opgewekt met zonne-energie. En dan in de vorm van ammoniak wordt getransporteerd naar de Rotterdamse haven. En dan in Nederland wordt omgezet naar waterstof en toegepast in industriële processen, maar ook voor andere toepassingen. En dat neemt een hoge vlucht.
In september kwam het rapport De Toekomst van het Europese Concurrentievermogen van Mario Draghi uit. In dat rapport bekijkt de uitdagingen waarmee de industrie en bedrijven in de Europese interne markt worden geconfronteerd. Hoe hebben jullie dat bij Antea Group gevolgd?
Ja, dat is natuurlijk een heel bekend rapport. September van dit jaar. Mario Draghi die toch ook wel zijn zorgen uit over hoe gaat het nu met het bedrijfsleven in Europa? En kunnen wij nog meedoen in die hele mondiale markt ten opzichte van China, lage lonen landen, India, maar ook zeker de US. Amerika heeft daar toch ook een protectionistisch beleid in. Nou, wij volgen dat op de voet. En met name om te zien van wat kunnen wij voor onze klanten doen om innovatieprocessen, investeringstrajecten in Nederland gewoon soepel te laten verlopen. Kunnen we zorgen dat een klant bij de overheid, maar ook bij de omwonenden draagvlak heeft om een nieuwe installatie neer te zetten, om die energietransitie vorm te geven, vergunningprocessen te versoepelen. Allemaal dat soort toepassingen om te helpen dat het lukt wat een klant wil.
Hoe hebben jullie daar in de tussentijd al op geanticipeerd? Of is dat gewoon nog niet gebeurd?
Dat doen we binnen onze projecten. Dus waar wij zien dat, ik noem even een voorbeeld, ammoniak. Dat is natuurlijk best wel een groot onderwerp. Een gevaarlijk product aan zich. Maar wel een steeds populairdere energiedrager. Het is natuurlijk een waterstofdrager. Daar is wel een zeker risicobesef van bij de overheid. Hoe zorg je dat zo'n installatie niet leidt tot nieuwe risico's die we nu nog niet hebben voor omwonenden? Nou, wij zijn daar dan technisch in thuis om te zorgen dat zo'n installatie optimaal veilig is. En dat er allerlei beheersmaatregelen zijn getroffen om ter preventie, maar ook ter repressie. Stel dat er iets gebeurt. Welke technieken pas je dan toe om te zorgen dat je geen grote calamiteit krijgt? Nou, en zo dragen we niet alleen maar bij aan een soepele energietransitie, maar ook aan een veilige energietransitie. Dat we met elkaar ook als maatschappij zeker zijn van wat we nu doen, is ook veilig.
Dus eigenlijk heb je zo'n rapport. Dan heb je weer een nieuwe stof tot nadenken. En dan ga je dus weer bepaalde onderzoekstrajecten in. Daar komt het eigenlijk op neer. Want daar gaat natuurlijk best wel veel tijd in zitten.
Ja, ja. Nou, wat wij in het rapport van Mario Draghi zien, is echt wel de oproep om onze industrie en onze bedrijven te beschermen. Want de overtuiging is daarbij dat als wij het niet doen, dan raak je die bedrijven echt kwijt. En als ze eenmaal weg zijn, dan krijgen ze ook niet meer terug in Nederland en Europa. En dan kopen we straks alles in China en in Amerika. Wat we in dat rapport van Draghi zien is, We moeten echt goed nadenken over ons concurrentievermogen als Europa. Bied ruimte voor investeringen in innovaties. Maar ook zaken zoals productiviteitsverbetering. Heel belangrijk om onze kostprijs daar ook in te drukken. En ook ontwikkel beleid als landen voor een zekere strategische autonomie. Je wilt niet volledig afhankelijk worden van andere landen. Je wil zelf ook kunnen produceren. En dat is heel belangrijk voor je werkgelegenheid aan de ene kant. En de andere kant ook die macro-economische afhankelijkheid. Dat je zelf iets kunt als land.
Als we dan eventjes inzoomen op Nederland. Worden bedrijven hier voldoende beschermd? Of kan er hier ook wel een stapje bij?
Tja, ja, dat is natuurlijk best wel ook wel een politieke vraag. Ik vind dat de Nederlandse politiek de waarde van onze eigen bedrijven moet inzien. Wij zijn bij uitstek een land waar heel veel kennis is, waar ook heel veel kennis ontwikkeld wordt, waar ook andere landen gebruik van maken. En daar moeten we echt zuinig op zijn. En als het gaat over een zogenaamd gelijk speelveld tussen landen, dan moeten wij ons juist profileren op hoogwaardige technologie, die groener wordt, die duurzamer wordt. En waarmee we echt het verschil kunnen maken ten opzichte van bijvoorbeeld de lage lonenlanden, waar arbeidsomstandigheden ook minder goed zijn, waar veel minder aandacht is voor milieu, waar veiligheid nog wel eens in het geding komt. En daarin zijn wij als Nederlandse bedrijven denk ik heel goed bezig. En daar moeten we echt zuinig op zijn.
Daar zijn jullie natuurlijk ook druk mee bezig. Want als we het hebben over het ontwikkelen en toepassen van innovatieve en duurzame oplossingen voor de energietransitie. Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie doen?
Nou, wat wij doen is sowieso heel goed kennis hebben van de regelgeving. De milieuregelgeving bijvoorbeeld in Nederland is ontzettend in ontwikkeling. We hebben sinds het jaar ook de omgevingswet, wat een heel veel impact heeft op allerlei vergunningprocessen in Nederland. Natuurlijk onze technische kennis houden we echt op peil door scholing van mensen en opleiden in de projecten. En natuurlijk ook een dosis creativiteit. Het is een veranderend tijdperk. Dat betekent dat je niet alleen maar in de gebaande paden moet lopen, maar dat je soms ook daarbuiten moet durven kijken. En met andere ideeën moet komen om je klanten vooruit te helpen.
En voor jullie speelt die bodem een heel belangrijke rol.
Ja, absoluut. Nou, wat ik al zei, geothermie bijvoorbeeld, daar zijn we steeds mee bezig. In de diepe ondergrond die warmte naar boven halen en dat nuttig toepassen. En als het gaat over de, zeg maar, de wat minder diepe bodem, ik noem het even de directe ondergrond. Energietransitie kan alleen mogelijk gemaakt worden als we goede infrastructuur hebben onder de grond. Denk dan aan kabels en leidingen. Wat we zien is dat onze grote klanten, ik kan wel wat namen noemen, bijvoorbeeld een GasUnie, maar ook een Tennet of een Liander, Stedin, die zijn ontzettend bezig met netverzwaring, zowel met kabels voor elektrificatie, omdat dat net overvol zit, maar ook een GasUnie die bezig is met waterstofprojecten en daar leidingen voor aanleggen. En dus die bodem die speelt dus een cruciale rol in die hele transitie. Het is dus essentieel. Want onder de grond, dat zie je niet, maar er ligt een hele spaghetti van allerlei leidingen en kabels. Dus er is beperkte ruimte. Je kunt niet alles overal neerleggen. En je hebt ook heel veel onderzoek te doen naar omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan hoe schoon is de bodem? Kun je daar wel in werken als aannemer? Of loop je mensen dan risico omdat de bodem vervuild is? Denk ook aan archeologie. Er liggen nog veel resten vanuit de historie in de bodem. Daar moet je ook zuinig mee omgaan en zorgen dat niet verloren gaat. Heel bekend op dit moment zijn natuurlijk de flora- en fauna-wetgeving, ecologie, stikstofdepositie. Wat natuurlijk ook vaak projecten kan remmen of veranderen. Nou, daar doen we heel uitgebreid onderzoek naar. En wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, en daar zijn wij wel een topspeler in Nederland, is dat wij niet steeds opnieuw onderzoek doen. Als er beschikbare data is. Dus wij hebben door de afgelopen 10 jaar heel veel omgevingsdata verzameld. Waardoor we echt superveel data hebben die we gewoon opnieuw kunnen gebruiken. Waardoor je dus heel snel inzicht kunt krijgen in, nou, is iets haalbaar? Is iets veilig? En dat scheelt ontzettend veel tijd en onderzoekskosten voor onze klanten.
Er is dus in ieder geval nog heel erg veel mogelijk in die ondergrond.
Absoluut, ja. Ja, en ik denk dat we daar ook heel creatief in moeten zijn. Hoe kunnen we dingen inpassen? Hoe kunnen we zorgen dat alle belangen van de verschillende partijen worden behartigd? Dat het veilig gebeurt en dat het ook tijdig gebeurt. Want zonder goede infrastructuur onder de grond komen we er niet.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
De plannen voor de energietransitie, die zijn ambitieus. Jeffrey, welke rol is er weggelegd voor bedrijven in deze?
Nou, bedrijven bij uitstek kunnen het voortouw nemen en moeten daar wel in mijn optiek beter in gefaciliteerd worden. Hè? De regeldruk is net benoemd, die moet echt afnemen. Het moet gewoon veel makkelijker gemaakt worden voor bedrijven om te kunnen investeren ook in de technologie die nodig is om duurzamer te kunnen opereren. Ik denk dat de eerste stap is. Tweede stap, het sociale stelsel. Hè? Dat raakt natuurlijk enorm onze business. Daar moet veel meer ingezet worden op die verplichte leerplicht. Zorgen ervoor dat mensen echt in die ontwikkelmodus zitten. 60% van de workforce moet gere- en upskilled worden. We hebben een enorme opgave die op ons afkomt om uiteindelijk ook de juiste skills te hebben om dat succesvol te kunnen doen.
De overheid mag dus nog wel een stapje erbij zetten ook.
Ja, wat mij betreft wel. Of wat ons betreft eigenlijk. Ja.
Ben je het daarmee eens, Gerben?
Ja, zeker als het gaat over regeldruk. Wij lopen er in de projecten natuurlijk volop tegenaan dat duurzame initiatieven vertragen. Of dat het ontzettend veel tijd kost en geld kost om iets van de grond te krijgen in Nederland. Ja, en dat raakt ons level playing field. Dus daar moeten we als Nederland echt ruimte bieden aan hoogwaardige initiatieven. Ja, en de regelgeving speelt daar zeker een rol in. En dat betekent niet dat alles van tafel moet. Hè, want we moeten ook goed voor onze omgeving zorgen en voor het milieu. Maar er moet wel maatwerk worden geboden. En we zien wel signalen vanuit Den Haag dat er zeker ook voor de industrie steeds meer maatwerkafspraken mogelijk zijn. Hè, om dingen ook wat te temporiseren. Hè, op de juiste timing, zodat uiteindelijk zaken wel door kunnen gaan en niet in de kiem smoren. Maar daar mag meer bewustzijn van komen en ook echt ruimte om te durven ondernemen en te innoveren.
2025 staat voor de deur. Jeffrey, wat gaat Manpower Group doen om bij te dragen aankomend jaar aan die energietransitie verder?
Nou, wij maken een volgende fase in onze agenda, de uitvoering daarvan. Wij zorgen ervoor dat we in de relevante netwerken onze positie pakken en ons netwerk helpen versterken. Met name op die green skills component. En we zorgen ervoor dat we zelf een goed voorbeeld zijn voor onze omgeving. En dat doen in alle transparantie. Dus dat zijn de stappen die wij zetten.
En waarin zijn jullie nu al dat goede voorbeeld?
Nou, dat we voorop lopen op onze ambitie. Dat we in Nederland echt op 50% meer dan daar waar we hadden verwacht te staan zitten. We hebben echt fors geïnvesteerd in 2022 en 2023 om ons hele wagenpark elektrisch te krijgen. We hebben onze alle faciliteiten in onze kantoren aangepakt, allemaal energiezuinig. Dus wij staan goed opgesteld om 2025 te starten.
Gerben, bij Antea Group, wat zijn bij jullie de plannen voor aankomend jaar?
Nou, doorgaan met de goede dingen die we al hebben ingezet de afgelopen jaren. We zijn natuurlijk een dienstensector, dus we hebben met name kantoren en wagenpark. We voeren veel verduurzaming op kantoren door. Duurzame inkoop, bijvoorbeeld van de catering en van materialen en van kleding. Ons hele wagenpark gaat ook naar elektrisch toe. Zelfs de bussen van de collega's buiten. Ja, dat is wel eens best een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Elektrische bussen, werkbussen. Maar daar maken we echt stappen in. Doen er ook leuke pilots in. Met bijvoorbeeld zo'n ID-bus van Volkswagen. En ik denk dat wij als bureau de meeste impact kunnen halen in onze projecten. En wij zijn bijvoorbeeld bezig met de zogenaamde groene offerte toolbox. Dat betekent dat wij aan onze offertes ook een stukje duurzame oplossing toevoegen. En als een klant dat leuk vindt en ook bereid is om daarvoor te betalen, dan integreren we dat in ons project. En ook de voorbeelden die ik net noemde van waterstofprojecten, warmteprojecten, geothermie. Ja, daar kun je echt grote stappen in zetten. Dus onze impact zit met name in onze projecten.
Jullie zijn twee heel verschillende spelers. Hebben jullie nou nog het idee, want jullie zijn volgens mij best wel eensgezind, dat jullie elkaar nog kunnen versterken, kunnen aanvullen, Jeffrey?
Nou, ik heb vol bewondering naar Gerben geluisterd over zijn technische kennis en hoe die paraat heeft en het op de juiste wijze kan plotten in. Dus ja, daar kan ik heel veel van leren, ook om de transities die onze klanten doormaken beter te begrijpen. Dus ik ben hem heel dankbaar voor zijn input. En ik ben er uiteraard van overtuigd dat wij hun kunnen helpen met prachtige HR-oplossingen. Maar goed, dat gesprek krijgt vast een vervolg.
Ja, Gerben?
Ja, dat denk ik ook. Het zet mij ook wel aan het denken hoe Jeffrey daarnaar kijkt. Ik realiseer me dat ik vanuit een technisch profiel heel erg in technische oplossingen denk. Maar de mensenkant heeft daar natuurlijk de grootste rol in. Dat is je allerbelangrijkste asset, om het zo maar even te zeggen. Zonder mensen kom je er gewoon niet. En dan kun je prachtige technische oplossingen hebben, maar je hebt gewoon echt je mensen nodig en neem ze mee. Dus Jeffrey en ik gaan elkaar nog wel bellen.
Zeker.
Kijk je met vertrouwen naar de toekomst?
Zeker, ja. Ik vertrouw heel erg op het ondernemerschap van Nederland, maar ook de wendbaarheid. Nederland is toch wel een ondernemend volkje. En past zich altijd goed aan in allerlei crisissen. Dus ik denk dat we daar zeker doorheen komen. Maar tegelijkertijd, we moeten echt zuinig zijn op onze bedrijven.
Jeffrey, ook de vraag natuurlijk aan jou. Kijk jij met vertrouwen naar de toekomst?
Ja, maar iets minder optimistisch wellicht dan dat Gerben, of de indruk die ik krijg van Gerben. Ik vind echt dat de Nederlandse overheid bedrijfsleven beter moet ondersteunen. Vooral op kosten van energie, de betrouwbaarheid van het energienetwerk. Want als je iets aan bedrijfsleven vraagt om te vergroenen, die vraag is heel direct, dan moeten we daar ook maximaal in gefaciliteerd worden.
Ja, zeker mee eens.
De boodschap is helder. Ik hoop dat er meegeluisterd is. Dank voor jullie komst naar de studio. Gerben Visser van Antea Group en Jeffrey van Meerkerk van Manpower Group. Nou, wil je dit gesprek nog eens rustig terugluisteren? Dan kan dat in jouw favoriete podcast app.
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.